Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 130 het eerste vers. Psalm 130 vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smarten. Wat er verder volgt uit Psalm 130 het eerste vers. Vanavond zal voor ons worden gelezen uit het boek van de Psalmen, de 130ste psalm, Psalm 130. Wij doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 40, het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we samen Psalm 130. Een lied Hama'alot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
gemeente bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u bent de alwetende God. En u kent ons en u doorgrondt ons. U weet van ons zitten en van ons staan. Ja, u kent van verre onze gedachten. En dan geeft u ons tijd, levenstijd, genadetijd en in de komende week ook voorbereidingstijd. Niet alleen voor het te houden heilig avondmaal, maar voorbereidingstijd voor de ontmoeting met u. En aan het begin van deze dienst roepen wij uw grote naam aan. En wij smeken u om de werking van uw Heilige Geest. Want arglistig is ons hart. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? En u bent die God die de harten proeft en die de nieren toetst en zend daarom uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Vanavond in de prediking van het woord, in het luisteren daarnaar, in deze week van voorbereiding, maar ook komende week, als het sacrament zal worden bediend. Heere, zou u ons op de plaats willen brengen waar we moeten komen? En leer ons toch roepen vanuit de diepten tot u. Wil ons voor het eerst of opnieuw brengen op die lage plaats, die plaats van verootmoediging. En leer ons te zien hoe groot onze zonden en ellende zijn. Leer ons onze zonden te betreuren, te belijden, te vluchten. Maar wilt u ook in ons leven openbaren hoe wij nu van al onze zonden en ellende verlost moeten worden? En dat kan alleen door het volkomen borgwerk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die in het woord wordt verkondigd en wordt aangeboden. En wilt u ons ook leren hoe we wandelen moeten? In het spoor van uw geboden. In een hartelijke liefde en eenheid met onze naasten. Wat is het toch nodig dat u zelf komt voor het eerst als we in de kerk zitten en we onbekeerd zijn? Als er niets in ons is dat naar u vraagt en dat naar u zoekt, vraagt en zoekt u dan vanavond naar ons? En wil een begin maken uit u. En wil het wonder van de wedergeboorte verheerlijken, zodat alles anders wordt van de dag van vandaag af. U weet ook of er in Berkenwoude mensen zijn, die van zichzelf geloven dat ze genade kennen. Die zich rekenen bij uw kinderen en ook van plan zijn om komende week aan de bediening deel te nemen. Maar die zichzelf bedriegen. Een aangrijpende werkelijkheid waar u Heer Jezus zo vaak op gewezen hebt. Maar hoe onszelf dan eerlijk onderzoeken bij het licht van uw woord. Mogen we ons hart leggen naast de prediking van deze avond. En maak ons eerlijk voor u. En als we dingen horen die we niet kennen, die we niet bevindelijk kennen. Geef dan dat we niet zouden vasthouden aan ons eigen gelijk, maar dat we ons zouden laten onderwijzen. En dat u zouden zoeken en aanroepen nu uw genade nog te krijgen is. Zelfs voor farizeeërs, zelfs voor rijke jongelingen. Maar denk ook aan diegenen in Berkenwoude die u niet meer missen kunnen. Die met dat heimwee in hun ziel naar u lopen. Die onrustig zijn van binnen. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Voor wie deze dingen nog zo omsluierd kunnen liggen. Wilt u in deze dienst uw woord gebruiken om de ogen te openen voor de zaligmaker? Wilt u hem openbaren in het hart? Mag er een helder zicht komen vanuit de diepte op hem in wie u vergeving schenkt? En wilt u dan ook leiden Ook in de vragen die op ons af kunnen komen in een week van voorbereiding. Of we mogen deelnemen. Of dat we niet mogen deelnemen. Heere, leer ons te letten op wat u doet. Te luisteren naar uw stem. Geef dat we zouden uitzien naar uw leiding en naar uw spreken. En wilt u volgende week al uw kinderen ten dis leiden. Dat het niet onze beslissing en onze keuze is, maar de trekkende liefde van u. Dat we mogen weten daar gebracht te zijn. En denk ook aan uw volk en kinderen, zij die geen vreemdeling zijn van genade. Die weten van schuld belijden, die weten van geloven. En die weten van de bediening uit Christus. Mogen zij in deze week van voorbereiding ook zichzelf onderzoeken hoe de stand van hun leven is. Hoe het nou was met de praktijk van de genade tussen twee avondmaalsbedieningen in. Hoe het nu is met verdere ontdekking. En hoe het nu is met de verdere kennis van de borg en zaligmaker. Heere, bewaart u ons ervoor om in een week van voorbereiding eruit te komen als geslaagde mensen die van alles hebben. Maar leer ons toch te zien hoe arm en verloren we zijn en blijven in onszelf. Zodat er ruimte komt voor de bediening van de Heere Jezus Christus. En als u het heilig avondmaal heeft ingesteld, Heer Jezus, om uw dood en uw lijden te herdenken. Geeft u dat het in de week van voorbereiding dan niet alleen zal gaan over de zelfbeproeving, hoe noodzakelijk ook. Maar dat er ook al iets zal komen van de stille overdenking. Van wat u wilde doen om zondaren te verlossen. Om de schuld te verzoenen. Om de onreinheid weg te nemen. Wilt u geloofsomgang geven met u. Een geloofsgezicht op de gestorven zaligmaker. Die ook is opgestaan om zijn kinderen het leven te geven. Geef zo een gezegende week van voorbereiding. Wilt u de Satan binden die er ook zo op uit is om dingen te laten gebeuren in het gemeenteleven of in het persoonlijk leven. Die afleiden van de kern van de zaak. Die opschudding geven. Wilt u ons bewaren voor de zonde die juist in een week van voorbereiding zo heel dichtbij kan zijn. Wilt u ons bewaren voor onszelf en leid en leert u. En geef komende zondag dat deze avondmaalsbediening tot uw eer zal zijn. Tot gedachtenis van het lijden en sterven van uw zoon. En wilt u dan volgende week uw kinderen vertroosten in het strijdperk van het leven. Geef ze nieuwe moed en nieuwe kracht. Geef ze te eten en te drinken, omdat de weg anders te veel voor hen zal zijn. Sterkt u ook onze broeder, die geroepen wordt om het sacrament te bedienen. Mag je het met vreugde doen. Met innerlijke overtuiging maakt u het hem gemakkelijk. En mag ook in deze dienst dan iets blijken van uw werk in de gemeente van Berkenwoude. Denkt u aan deze gemeente. In het maar voortdurende vakant zijn wat wij niet begrijpen. Wat zoveel vragen kan geven. Heere, wilt u het gebed vermenigvuldigen en geeft u deze gemeente een eigen dienaar van het woord. Wilt u een jonge man in den landen. Roepen, in uw dienst opleiden, uitstoten en de weg wijzen, om deze gemeente te dienen. Zodat uw koninkrijk ook hier zal komen en sterkt u de kerkenraad in het verantwoordelijke werk. Geef wat ze nodig hebben in het geestelijk leiding geven, ook in deze week van voorbereiding. Wilt u ze vervullen met godsvrucht, met liefde tot u en uw woord, met liefde tot de gemeente. En mogen we zo van u bidden dat uw werk blijken zal, ook hier in deze gemeente. Wees u met deze wereld in nood. Wilt u nabij zijn? Wilt u oorlogen doen ophouden? Bevrijdt u uw bondsvolk Israël? Bevrijdt u gijzelaars? Wilt u de Satan in zijn verwoestende werk tegenhouden? Wij bidden u voor ons land en volk. Geeft u een terugkeer tot uw dienst, tot uw woord. Geef nog eens een nieuwe reformatie. Aan het begin van de 16e eeuw leek het er toch ook niet op dat de duisternis van het pausdom gebroken zou worden. En dat u het licht van het evangelie weer zo helder zou laten schijnen. En zo kan het er ook aan het begin van de 21ste eeuw zo op lijken. Dat het donkerder en donkerder wordt, maar wilt u opstaan? En wilt u nog een terugkeer geven tot u? Heren, wij bidden u dat u zult sterken. Ook in al het werk dat de komende week van ons gevraagd wordt. In betaald werk, in schoolwerk, in zorgtaken. Heren, wilt u ons dagelijks de verborgen omgang met u geven? Wilt u bewaren voor alles waarvoor we te bewaren zijn? Leid ons in uw waarheid en leer ons. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 32, de versen 2, 3 en 4. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag. Psalm 32, de versen 2, 3 en 4. Onder het zingen zal worden gecollecteerd. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Gemeente, enkele weken geleden hebben wij met elkaar Psalm 130 de eerste twee versen overdacht. En in deze dienst van voorbereiding op het te houden heilige avondmaal wil ik met de hulp van de Heer u het woord van de Heer bedienen uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Psalm 130, vers 3 en 4, waar we in Gods woord lezen: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij belijdenis voor de Heere. Belijdenis voor de Heere, en we overdenken dat in drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij verootmoediging voor hem, zoals we dat lezen in het derde vers. In de tweede plaats over vertrouwen op hem, als de dichter zegt: maar bij u is vergeving. En in de derde plaats verheerlijking van hem, als het vierde vers besluit met de woorden: opdat gij gevreesd wordt. Dus belijdenis voor de Heere, verootmoediging voor hem, vertrouwen op hem en verheerlijking van hem. Uit de diepten. De dichter die in een diepe kuil gekomen is, waar hij zelf niet uit kan komen, niet uit kan klimmen, zich niet uit kan werken. Maar vanuit de diepten mag hij roepen tot de Heere zijn God. Een dichter die een adres heeft. Een God die hij leerde kennen als de helper in de nood. En hij roept zo heel eerbiedig: Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Gemeente, wat moet je nou doen in een voorbereidingsweek? Hoe moet je nou heen leven naar het te houden heilig avondmaal? Voorbereiding begint in de diepte van de verootmoediging voor de Heere. En begin dan maar met je knieën te buigen en je heel klein te maken voor de Heere. En in de week van voorbereiding zo je hart voor hem open te leggen, biddend om het licht en de leiding van Gods geest. Heere, hoor naar mijn stem. En dan mag je alles zeggen wat er dwars zit, alle vragen aan hem voorleggen, alle strijd, alles wat in de weg staat. Uit de diepten roep ik tot u. Dat is echt een gezegende voorbereidingsweek. Dan gaat het helemaal niet om wat ik weet en wat ik heb. Maar dan word ik afhankelijk van de Heere. Wilt u de leiding nemen? Wilt u de weg wijzen? Neemt u bij hart en hand. Neemt u weg wat in de weg staat. En geeft u wat ik niet missen kan. En als deze dichter zo heeft gebedeld om een open oor bij de Heere, komt hij tot een belijdenis. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Daar zat die dichter dus mee. Met ongerechtigheden. Daar zit het woordje recht in. En het woordje on niet. Het is niet recht. Kinderen, als jouw fiets nou in het rek stond en hij is omgevallen of hij is omgeduwd, dan kan het zijn dat je uit school komt en ontdekt: er zit een slag in mijn wiel. Het is niet recht meer. Mijn fiets is onrecht geworden. En als ik jou dan zou vragen om een rechte lijn te fietsen, dan kun je dat gaan proberen, maar met een slag in je wiel hobbel je alle kanten op en misschien val je wel. Met een wiel wat onrecht is, kun je niet in een rechte lijn fietsen. Kun je begrijpen, hè? En dan gaat het bij deze dichter om iets veel ergers dan een fietswiel. Het gaat over zijn hart. En hij moet zeggen: in mijn hart is het onrecht. Het is niet recht voor de Heere, maar het is zo krom. Toen ik mezelf van de Heer heb losgescheurd, is het van binnen verdraaid geworden. En omdat ik onrecht ben, doe ik onrecht. Die dat al leren kennen. Heb je jezelf zo leren kennen, omdat de Heilige Geest dat ging aanwijzen, het klopt niet van binnen. Het is niet recht voor God en alles wat eruit komt is dus ook krom. Omdat je kromme oren hebt. Luister je liever naar het geluid van deze wereld dan naar de stem van de Heer. Omdat je kromme oren hebt, vind je de mening van mensen en je eigen mening veel belangrijker dan wat de Heere zegt in zijn woord. Omdat je ogen krom zijn, zoeken jouw ogen zo graag de dingen op die de Heere haat en vuil vindt en onrein noemt. Het kan niet anders. En omdat het van binnen onrecht is, komen er alleen maar onrechte gedachten en begeerten in ons op. En die kunnen we proberen nog een beetje voor elkaar te verbergen, door een pak aan te doen met een stropdas. Die kun je verbergen als je heel netjes je plek inneemt in de kerkbank. Misschien weet niemand wie u echt bent. Misschien houdt u ook nog zo'n houding op. Maar de Heere ziet overal doorheen. En als de Heere in je leven werkt, dan gaat hij je ontdekken. Dan gaat dat masker eraf. Dan moet die schijnheiligheid aan de kant. En dan komt er naar boven wat voor ongerechtigheid er in je leven woont. En nou zegt deze dichter zo: gij Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Deze dichter zegt: Heere, als u nou mijn ongerechtigheden ziet. Er staat in het Hebreeuws een werkwoord dat heeft te maken met bewaken. Zoals bewakers soms een kunstschat bewaken door het voortdurend in het oog te houden. Deze dichter zegt: Heere, als u naar mij blijft kijken. Als u mijn ongerechtigheden gadeslaat. Maar de Heere ziet toch alles? Er is toch niets voor de Heere verborgen? Hij zag waar je was. Hij zag wat je deed. Hij zag je internetgeschiedenis. Hij zag waar je van droomde. Waar je over fantaseerde. Alles. En toch zegt deze dichter: Heere, wilt u daar niet naar blijven kijken? En ik denk dat er heel wat kinderen zijn in Berkenwoude die dat elke avond nog bidden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Dan vraag je: Heere, wilt u niet naar mijn zonde, naar dat onrecht van mijn hele lichaam, van mijn hele ziel blijven kijken? Want als u daarop blijft zien, als u dat gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Deze dichter zegt: Heere, wie zal dan overeind kunnen blijven? Wie zal dan staande kunnen blijven? Als u mij aanziet zoals ik ben. Als u blijft zien op mijn zonde en mijn ongerechtigheden. Als u in het gericht gaat brengen wat ik tussen twee avondmaalsbedieningen allemaal weer deed en dacht en zei en naliet. Heere, wie zal bestaan? De Heer is een heilig God. De Heer heeft een afkeer van het kwaad en van het onreine wat in ons woont. Hij heeft een afkeer van onze woorden, van onze werken, van onze gedachten. En hier is een dichter aan het woord die beseft dat tegenover de heilige en rechtvaardige God kan ik niet bestaan. Kan ik niet staande blijven. En gemeente, dan zijn we bij het eerste stuk van het avondmaalsformulier. Dan zijn we bij het eerste stuk van onze catechismus. Dan zijn we bij dat Bijbelse wat ook hier in vers 3 onder woorden blijft, wordt gebracht. Wat gebeurt er nu als de Heer in je leven komt? Wat gebeurt er nu als er genade verheerlijkt wordt in je leven? Krijg je met God te doen? Kun je heel veel preken gehoord hebben over wie de Heer is? Kun je heel veel gehoord hebben over wie hij is in zijn deugden, in zijn eigenschappen. Daar kun je heel veel vertellen, maar bleef altijd op afstand staan. Maar toen de Heere echt kwam, in zijn woord zo vol majesteit, zo groot, zo machtig, zo goed. Toen zag ik voor het eerst wie mijn schepper is. Dan krijg je hele hoge gedachten, diepe eerbied, diepe liefde voor de Heere. En tegelijkertijd zie je dan akelig scherp, wie ben je nu in zijn ogen, wie ben je nu tegenover hem. Tuurlijk kon je daarvoor best wel wat zonde opnoemen, vooral de dingen die je deed, maar als het licht en de glans van Gods heiligheid in je leven schijnt en zomaar dan die hoek van je hart en dat laadje gaat open en die gebeurtenis uit je leven komt terug, Heer, wie ben ik toch? Wie ben ik toch voor u? Heere, wat heb ik toch veel kwaad gedaan? Heere, wat heb ik toch veel verkeerd gedaan? Wat heb ik zwaar en menigmaal tegen u misdreven? Daar begint voorbereiding mee. Een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Volgende week is de tafel niet geopend voor hoogbekeerde mensen die zo gelovig zijn en die het allemaal zo goed deden, maar voor zondaren. Mensen die zo verloren zijn dat ze een verlosser nodig hebben. Mensen die zo verdorven zijn dat er niets minder dan het reinigende bloed van Jezus nodig was om die onreinheid weg te wassen. Hoe is dat nou in uw leven? Als je nou niet weet van verootmoediging, van jezelf aanklagen en jezelf veroordelen, dan moet je maar niet aan het avondmaal komen. Dan mis je de genade. Dan sta je er buiten. En dan moet je maar vragen aan de Heer of hij door zijn genade je een zondaar wil maken. Een smekeling om genade, een bedelaar. En kinderen van God, zijn deze dingen nou alleen dingen die spelen aan het begin van het geestelijk leven? Toen de Heer net in uw leven kwam? Of mag u me voor zijn en zeggen nee? Hoe langer ik op de weg mag zijn, hoe meer de Heere schonk, hoe dieper ik dit moet gaan inleven. Want eerst zondigde ik als een onbekeerde. Dat was heel erg. Maar nu zondig ik tegen de liefde van God. Nu zondig ik tegen zijn genade. En het wordt maar niet beter. Ook na een aantal maanden prediking blijft er in een week van voorbereiding wat mij betreft niets anders over dan dit. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? In Psalm 130 is iemand aan het woord die de Heere vreest. Daar hoor je nou iets van uit de praktijk van de genade. En voor de ware avondmaalganger is dat ook de praktijk. Juist ook in de verdieping. Ik las in de voorbereiding een treffend zinnetje. Wie het dichtst bij de Heere leeft, kent de afstand tot zijn volmaakte heiligheid het best en beweent die het diepst. Hoe teerder het leven, hoe dichter bij de Heere, hoe dieper de beleving van vers 3 wordt. En hoe meer het je smart aan je hart, Heere, u bent zo goed. Maar wie ben ik? Wie ben ik nu voor u? Heere, u heeft geen dag plezier van me gehad. Ik kan u maar niet dienen zoals u het waardig bent. Ik kan u maar niet bedoelen. Ik krijg mijn leven er maar niet in mee. En kinderen van God, we weten het, er moet een opwas in de genade zijn. Er moet voortgang zijn in het geestelijk leven. Want als alles maar jaar in jaar uit hetzelfde blijft en als u zondag weer aan de bediening moet komen met die gebeurtenis van 10 jaar geleden, dan gaat er iets niet goed. Dan teert u op oude genade. Dan kruipen de wormen al heel lang uit. Maar mag ik u in het licht van het eerste punt nou ook vragen. Heb je er nou de afgelopen maanden meer van gezien? Van jezelf? Van je onverbeterlijkheid? Van je terugvallen in oude zonden en oude patronen. Heb je dieper gegraven en ben je toen meer gruwelen binnen tegengekomen. Zodat je moet zeggen, nou, als ik moet zeggen wat er veranderd is ten opzichte van vorige bediening, ik ben meer verbroken. Ik ben nog onwaardiger. Dat is een genade. Als je een verbroken hart hebt en een verslagen geest in de week van voorbereiding, dan gaat er zondag ook wat gebeuren. Want de Heer is nabij, de gebrokenen van hart, zegt de psalm zo terecht. Ziet u daarna naar uit, meer ontdekking? Is dat je gebed ook? Heere, wilt u me maar leren wie ik ben voor u? Toon mij uw heerlijkheid, dat ik zal weten wie ik ben. Zoals ik dat voor u mag belijden, voor u mag uitsnikken. Dan heb je gezegende voorbereidingsweek als je zo aan de voeten van de Heere mag overblijven als een zondaar. Als de zondares aan Jezus' voeten, die geen woorden meer had, maar met haar tranen zijn voeten nat mocht maken, treurend over zichzelf, treurend over haar verdorvenheid, maar ook hunkerend naar die vergevende genade waar we in de tweede gedachte over na gaan denken, vertrouwen op hem. Want de dichter vervolgt, maar bij u is vergeving. Jongeren, wat zou je nou verwachten? Als iemand moet zeggen, mijn misdaden zijn zo groot, dat ik voor die hemelse rechter niet kan bestaan. Nou, dan zou je toch verwachten dat iemand de benen neemt. Dan zou je toch verwachten dat iemand wegvlucht. Zoals die topcrimineel Ridouan Taghi gedaan heeft toen hij achterna werd gezeten door justitie. Hij is naar een Arabisch land gegaan. Hij heeft zich opgesloten in een huis met de luiken dicht in een poging om de rechter te ontlopen. En dat zou je toch verwachten, als iemand zo beleefd voor de hemelse rechter te staan met zijn zonde, met zijn onreinheid. En gemeente, dat is goed om daar wel even de vinger bij te leggen, want het gebeurt inderdaad wel, het zal ook hier in de gemeente gebeuren, dat er jongeren zijn, volwassenen, die onder een preek wel eens het eens even voelen knagen in hun geweten. Diep van binnen toch te weten, het is niet goed, het zit niet goed. Maar die dat vervolgens in de loop van de week weer proberen weg te stoppen. Zo'n nare gedachte, zo vervelend, zo somber. En dan maar doorgaan met leven. Afleiding zoeken, vrolijkheid. En sterven, ach, dat duurt nog zo lang. En zo kun je je hele leven bezig zijn die gedachte aan de godsontmoeting weg te duwen en weg te schuiven. Maar laat ik dit wel zeggen. Je kunt de Heer niet ontlopen. Je zult hem een keer ontmoeten. Je kunt maar beter eerlijk worden. Je kunt maar beter op de knieën gaan. Je kunt maar beter je rechter om genade bidden. Kan ook nog anders. Dat is ook wel heel aangrijpend. Er zijn mensen die vers 3 wel leren beamen. Maar zonder de liefde. Mensen met soms hele zware, diepe overtuigingen, met veel emotie en veel angst. En die daarmee toch bij de Heere vandaan vluchten. Denk maar aan Kain. Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. En zo zijn er mensen, ook juist in de kerk, en het zijn soms de ernstigste, die zo bang kunnen zijn voor de Heere, voor zijn toorn en voor zijn oordeel. En die daar maar in blijven rondcirkelen en somberder en verdrietiger worden. En die daarin ten onder gaan. Wat erg. Maar weet je hoe het nou is? Als de Heer werkt, dan komt vers 4. Maar bij u is vergeving. Wat is nou het geheim van het geestelijk leven? Wat is het nou het geheim wat de ware avondmaalsganger leert? Dat ligt in dat ene woordje, maar. Deze dichter wil niet weg bij de Heere, want hij heeft die grote God zo lief gekregen. Deze dichter kan niet weg bij de Heere, want hij zit in de diepte. En als hij om zich heen kijkt, ziet hij alleen maar onmogelijkheid en onwaardigheid. Als hij in zijn hart kijkt, dan pleit alles tegen. Maar dan mag hij vanuit die diepte toch zijn blik richten tot de Heere. En als hij dat ziet, wie de Heere is, dan zegt hij, maar bij u is vergeving. Maar. Moet u volgende week maar eens opletten in het avondmaalsformulier hoe vaak die woorden van tegenstellingen erin voorkomen. Nochtans, Desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. Dure woorden, maar het zegt eigenlijk maar. Bij mij de ongerechtigheden, maar bij u. Bij u is, in de grondtaal staat letterlijk, de vergeving. De enige vergeving die er is. De vergeving die ik nodig heb. Bij mij is de ongerechtigheid, maar bij u is de vergeving. U heeft het. En ik heb het nodig. Ik mis het. En u bezit het in rijke mate. De enige vergeving is bij u. In en door de Heer Jezus Christus. Deze dichter mag omhoog kijken. En daarom mag hij maar zeggen. Is dat in uw leven ook gebeurd? Dat doet niets af van het eerste punt. Dat blijft volledig staan, 100%. Daar doe je niks vanaf. En dan toch maar bij u. Is de vergeving. Hoe kan de dichter dat zo zeggen? Het heeft alles te maken met Gods maar. Gods maar gaat vooraf aan het maar van deze dichter. Zullen we daar eens een poosje over nadenken? Over het maar van God de Vader. Toen wij ons mensen van hem losscheurden. Toen wij in opstand kwamen, gegrepen hebben van de verboden vrucht, onszelf in de verlorenheid hebben gestort en weggehold zijn in de bosjes van het paradijs met de bedoeling om nooit meer tot God terug te keren. Als het aan ons had gelegen, hadden we hem nooit meer gezien en nooit meer gehoord en nooit meer aan zijn voeten gelegen. Maar toen klonk het goddelijk maar van de Vader. Het antwoord lag al van eeuwigheid klaar. En terwijl Adam en Eva verder en verder en verder wegrenden, klonk het goddelijk maar. Maar waar zijt gij? Is dat geen wonder? Dat God op zoek gaat naar mensen die van hem wegvluchten. Die de schande van hun naaktheid nog wel proberen te camoufleren met wat schamele vijgenblaadjes. Heeft dat maar van de Heere ook in uw leven geklonken. Toen je was op een weg van zonde, steeds verder bij de Heere vandaan, dat de Heere maar ging zeggen. En dat je tot stilstand werd gebracht en niet verder meer kon. En hoe de Heere niet hard, niet wreed, maar zo liefdevol ging trekken. En dat je de Heere niet meer missen kon. En dat je je rechter om genade ging bidden. Heer, ik kan niet meer bij u vandaan. Ontfermt u zich over mij. En daar in dat paradijs, dat onuitsprekelijke. Niet alleen dat de Vader kwam, maar dat hij ook, zoals onze belijdenis zo teer zegt, Adam en Eva heeft getroost. En beloofde om zijn zoon te geven. Maar ik zal vijandschap zetten. Het was nog in de belofte. Maar hoe rijk was dat? Dat de Vader beloofde zijn zoon in de wereld te zenden. Om het verlorene zalig te maken. Om de schuld te verzoenen. Om de onreinheid weg te nemen. Is het je gebeurd? Het grote wonder onder de prediking van het evangelie. Dat je verdiend zou hebben dat de Heer je klappen gaf. Dat de Heer het oordeel over je leven ging uitspreken, maar dat het klonk maar. En dat hij toen iets ging zeggen van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Misschien nog maar zo pril. Misschien nog maar zo heel in het begin. Maar dat je wegzonk van verwondering, Heere. Dat u nou uw zoon zendt voor zulke mensen, voor zo iemand als ik ben. Als de Vader zo maar gaat zeggen. Dan ga je het nastamelen in verwondering. Maar bij u is vergeving. Volgende week avondmaal. Hè? En in het teken van het gebroken brood en de vergoten wijn. Wil de zaligmaker zo tekenen wat hij wilde doen. Om zondaren met God te verzoenen. wat hij wilde doen om de misdaad van zijn volk weg te nemen. En als je moet belijden, als ik met mijn ongerechtigheden zou moeten staan voor u, de hemelse rechter, ik zou veroordeeld worden. Ik zou voor altijd weggedaan moeten worden. En als je het dan mag horen, maar toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Toen heeft de Heer Jezus Christus maar gezegd. En hij heeft gezegd, maar leg die zonde toch op mij. Maar zet die schuld maar op mijn rekening. Maar leg dat pak maar op mijn rug. Want zij zullen niet kunnen bestaan. Zij zullen verloren gaan als zij met u in het gericht zouden komen. Maar indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat is dat een wonder. Als je een mens bent met alleen maar rode cijfers. Met alleen maar schuld en tekort. Dat de Heer Jezus zegt, en voor zulke mensen ben ik nu gekomen. Voor zulke mensen geef ik mijn leven. En zie dan op mijn lichaam. Het wordt aan het kruishout genageld. Ik de rechtvaardige, ik word tot een vloek. Zie toch mijn ogen die zelfs nog aan het kruis op zoek gaan. Naar die ene roepende zondaar aan zijn zijde. Die slechts vraagt om een gedachte. Zie dan op Jezus' hart. Wat doorstoken werd met een speer waar bloed uitstroomde. Een geneesmiddel tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Als dat bloed je leven instroomt onder de verkondiging van het evangelie. Dan gaat er iets zingen in je leven. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. En als je daarop mag zien wat de zaligmaker wilde doen. Op zijn opofferende zondaarsliefde. Dan ontsluit zich voor je ogen een diepte. Nog veel en veel dieper dan de diepte van je ongerechtigheid. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God brengen zou. En als de Heer daar iets van gaat toepassen in je leven, juist hier onder de prediking van het woord, dan komt er een echo in je ziel. Maar bij u is vergeving. Door de liefde van de Vader. Door de liefde van de Zoon. En mag ik u vragen, kunt u dat maar al zeggen? Is dat uw leven geworden? Weet u hoe het met ons is? Wij zeggen van nature niet maar. Maar ja maar. Kent u die ja maar's van binnen juist? Als het evangelie verkondigd wordt in zijn ruimte, in zijn diepte, in zijn rijkdom. Als de zaligmaker wordt aangeboden om niet voor verloren zondaar. Kent u die jama's? Ja, maar dat kan u nog niet. Want de Heer is nog maar net in mijn leven gekomen. Ja, maar ik heb veel te lang gezondigd. Ja, maar ik heb veel te vuile dingen gedaan. Ja, maar ik heb doorgezondigd toen mijn geweten zei dat ik het niet mocht doen. Of andere jama's. Ja, maar ik ben veel te weinig verbroken. Mijn ellendekennis is niet diep genoeg. Ja, maar ze zeggen van binnen dat ik een huichelaar ben. Ja, maar, ja, maar, ja, maar. En Gods knechten putten zich uit om de zaligmaker te schilderen in zijn zondaarsliefde. En ze verzekeren u dat hij het meent. En u zit in de kerk met uw ellende en uw verlorenheid en het klinkt maar van binnen, ja, maar. Misschien wel hoop dat het ooit eens goed komt. Dat er wel een tijd aanbreekt dat het wel zal doorbreken. Maar vanavond? Vanavond nog? Ja maar, het kan niet. En weet u wat nou het grote wonder is? Dat ik u nu vanavond een volkomen zaligmaker preken mag. Niet alleen in Jezus die op Golgotha alles heeft gedaan wat nodig was. Maar in Jezus die nu... vandaag ook zijn geest uitzendt om al die ja-maars van binnen te weerleggen en te doorbreken. Heeft u het wel eens geprobeerd om te geloven in eigen krachten? Het gaat niet, hè? Soms denk je er bijna te zijn, maar het is tot net te ver. Het is net buiten bereik. Geloven in eigen kracht, het is een onmogelijk werk. En het kan juist de ervaring zijn, als de Heer dichterbij komt, dat het steeds verder weg wordt. Dat je er steeds verder bij vandaan komt. Maar weet u nou wat het wonder is? Dat God niet alleen zijn Zoon heeft uitgezonden in de wereld, maar dat hij ook zijn Geest heeft uitgezonden in de wereld. En die Geest die gaat nu het geloof planten in het ongelovige hart. Want geloven, dat is niet iets wat wij doen. Het valt niet binnen de mogelijkheden van ons natuurlijke verstand. Het is een gave Gods. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Want daardoor is er zaligheid voor mensen die vol van ongeloof zijn. En wat doet die Geest dan als die geloof plant? Dan gaat hij wijzen in het hart, getuigen in het hart van de diepe zondaarsliefde van Christus. Dan is het niet alleen een dominee die dingen zegt. Maar dan geeft die Geest de weerklank in je hart. En dan gaat er zoveel kracht van de Heer Jezus uit. Dan gaat er zoveel liefde van hem uit dat je in je kerkbank zit, maar er wordt aan je ziel getrokken. En er komt weerstand tegenop, want de duivel wil het niet hebben dat je aan Jezus voeten komt. En de oude mens die wil de zonde ook echt niet loslaten. Maar de Geest werkt onwederstandelijk. Stapje voor stapje. Ingewonnen overheid. En daar gebruikt hij nou juist de nodiging voor die uit moet gaan tot de zaligheid. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En hij meent het. Ook vanavond. Als je in de kerk zit zo moe van jezelf. Van dat geploeter, van je werken, van je tobben. En het lost allemaal niks op. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want de rust ligt in zijn volkomen werk. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En dat betekent dat het werk van Jezus werkelijk genoeg is. Daar hoeft niets van u bij. Er hoeft niets van mij bij. Alles wat wij denken te doen in een week van voorbereiding, het staat in de weg. En weet u, kinderen van God volgende week naar het avondmaal komen. Met lege handen. Die niets hebben van zichzelf. Die komen als hongerigen die het brood des levens weer moeten krijgen. Die komen als armen die genade nodig hebben. Die komen als dwazen die onderwijs nodig hebben. Die komen als onreinen die gewassen moeten worden. Er komen mensen die volledig afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus. En die Geest gaat net zo lang door in het hart met overtuigen, niet alleen van zonde, maar ook overtuigen van genade, zodat je het dichter gaat nazeggen. Maar bij u is vergeving. Ik las in de voorbereiding, soms komt het maar van het geloof slechts langzaam naar voren. Omdat het moet doorbreken door het ongeloof dat als een barricade de doortocht belet. Merkt u dat ook zo? Al dat ongeloof wat zo in de weg staat. Nee, een tijdgelovige snapt dat niet. Die zegt, je moet toch gewoon geloven, het staat er in de Bijbel, je mag het gewoon aannemen. Nou, zo gaat het niet hoor. Het ware geloof is een worsteling. Heeft alles tegen. Het heeft zichzelf tegen, het heeft de duivel tegen, het heeft de zonde tegen, het ongeloof. Maar daar gaat de Heilige Geest nu doorheen werken. En dan komt het ware geloof. Dat door mag breken wat omhoog blikt. Op die drie enige God. Op die volkomen zaligmaker. En gaat het toch zeggen. Maar bij u is vergeving. Die worden er nu aan het avondmaal genodigd. Die mensen die vers 3 zo van harte beamen. Dit ben ik. Vol van ongerechtigheid. Maar die het ook mogen zeggen, maar bij u is vergeving. Mijn verwachting ligt niet hier, maar die ligt niet daar. Ik ben geen gelovige die het allemaal zo keurig heeft gedaan. Maar ik ben iemand die mijn reinigmaking en zaligheid buiten mijzelf zoekt. In Christus Jezus. Dat zijn mensen die zonder Jezus niet leven kunnen. Die zonder Jezus geen avondmaal kunnen houden. Die zonder Jezus geen voorbereiding kunnen hebben. Die zonder Jezus niet kunnen bidden. die zonder hem niet kunnen danken. De meest hulpbehoevenden van Berkenwoude, arm en afgebroken in zichzelf, komen tot het avondmaal om zich daar te laten dienen. Door een zaligmaker die alles heeft en die alles doet. Nog één ding voordat we gaan zingen. Bedenkt u wel dat vers 4 na vers 1 komt. Dus de dichter zegt dit niet vanuit de volle ervaring en van het volledige gevoel van vergeving. Hij zegt het niet op de toppen van het geloof, als de Heere zo voelbaar dichtbij is, maar hij mag dit gaan zeggen in de diepte. En dat niet omdat hij het voelt, maar omdat hij het gelooft. En dat zijn twee verschillende dingen. En wie altijd nog maar leeft op het gevoel, die zal heel erg op en neer gaan. Ook in een week van voorbereiding en ook in een avondmaalsdienst. Maar deze dichter heeft het geleerd. Het zit niet in wat ik voel op dit moment. Het zit niet in wat ik beleef, maar in wie de Heere is. Hij zegt het verderop in de psalm. En ik hoop op zijn woord. En juist in de diepte richt het geloof zich zo op. Maar bij u is vergeving. Al zit ik nog steeds in de put. Maar bij u is de vergeving. En daarom zegt hij straks in het 5e vers. Ik verwacht de Heer. Dat is een gezegende voorbereidingsweek. Vanuit het vertrouwen dat er bij de Heer vergeving is. Uitzien naar zijn komst. En uitzien naar zijn spreken. Want uw komst alleen is het die mijn heil volmaken kan. En dan nog de derde gedachte, de verheerlijking van hem. Maar we zingen met elkaar uit dat Psalm 86, het derde vers. Daar gaat het ook over dat vertrouwen op de vergevingsgezindheid van de Heere. Heer door goedheid aangegeven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3. belijdenis voor de Heer en verootmoediging voor Hem. Kunt u dat ook vertellen uit uw eigen leven? Hoe last kreeg van uw ongerechtigheden en hoe kwam tot schuldbelijden voor de Heer? In de tweede plaats vertrouwen op Hem, maar bij u is vergeving. Is er nou in uw leven, ik zeg het heel voorzichtig, enige kennis gekomen van de Heer Jezus Christus? Heeft u Hem persoonlijk, bevindelijk leren kennen? Ik vraag niet hoeveel u van Hem weet, want aan deze kant van het graf is dat altijd maar zo weinig. In het licht van wie Hij is en hoe groot Hij is. Zelfs Paulus zei nog aan het eind van zijn leven, och dat ik Hem kenne. Maar heeft u die zaligmaker nou leren kennen? Het gaat om het gedenken van zijn dood. Dan kun je niet een onbekende gedenken. En dan moet je weten wie hij in je leven geworden is. Maar dan ook onze derde gedachte, verheerlijking van hem. Want de dichter besluit op dat gij gevreesd wordt. Het gaat die dichter dus niet in de eerste plaats om uit de put gehaald te worden. Het gaat hem nog niet eens in de eerste plaats om zelf getroost te worden. Het gaat hem er ook niet in de eerste plaats om zekerheid te ontvangen. Dat zijn wel allemaal goede dingen en die hebben we ook nodig. Maar zijn diepste verlangen is op dat gij gevreesd wordt. Dat de Heere aan zijn eer komt in mijn leven. De gemeente ook in een week van voorbereidingen en ook rondom het avondmaal kunnen zelfs degene die de Heere vrezen zo met hun ik bezig zijn. Als ik maar dit en ik maar dat, als ik dat maar krijg en dat beleef. Maar deze dichter gaat voorop door een andere weg te wijzen. Opdat gij gevreesd wordt. Je krijgt een heel andere week van voorbereiding. Mag het nou alles uitlopen op uw eer? Mag die avondmaalsbediening in Berkenwoude volgende week nu zijn tot eer van Christus? Mag uw eer klimmen uit het stof? Krijg je andere worstelingen, andere vragen? En ik verzeker u, als de eer van de Heere zwaar op je ziel gaat wegen, als dat je verlangen wordt rondom een avondmaalsbediening, ben je er zelf ook goed mee. Want die dingen zijn zo aan elkaar verbonden. En voordat we met elkaar nog wat verder nadenken over wat het betekent om de Heere te vrezen, eerst nog dit. Let u wel op de volgorde. De volgorde van punt 2 en punt 3. De dichter praat eerst over vergeving en daaruit vloeit het vrezen van de Heere. En het is niet andersom. Het is niet omdat ik nu de Heere zo vrezen mag, daarom krijg ik vergeving. Nee, natuurlijk niet, dominee. Het is net hervormingsdag geweest. We hebben er net met elkaar over nagedacht. Ja, maar dat Roomse denken, dat hoef je niet zo ver te zoeken. Het zit er zo snel tussen. Als ik maar, ik noem maar wat praktische voorbeelden. Die bepaalde zonde een paar maanden niet gedaan heb, dan sta ik er toch wel beter voor bij de Heer. En als het dan toch weer misging, ben ik er heel ver bij vandaan. En als je dan volgende week naar de kerk gaat met een brandend hart van verlangen, nou dan ben je toch op zijn plek, dan mag je wat verwachten. Terwijl als het op zondagmorgen zo koud is, ja, dan kan de Heer natuurlijk niks met ons beginnen. En als het nou in de week zo mag zijn dat je je hart mag uitstorten voor de Heer en je krijgt wat opening, je mag het allemaal zeggen, ja dan. Ja, dat lijkt het toch allemaal wat beter als dat je je knieën buigt en het blijft zo gesloten. Maar weet u wat we dan doen? Dan draaien we die volgorde om. Dan zijn we toch weer bezig om iets te zoeken in onszelf en in onze werkzaamheden en daar moet de Heer dan maar in meekomen. Maar weet u, de Heer moet alles doen. Zelfs een gebed geven om te bidden. Zelfs een honger geven naar volgende week zondag. Alles komt bij hem vandaan. En het vrezen van de Heer, het gaan in het spoor van zijn geboden, het dienen van hem door de liefde, Dat is een genadegeschenk wat voortvloeit uit de vergevende liefde. Niet iets wat ik nu moet gaan doen om dankbaar te zijn, om de Heer eens wat terug te geven. Maar dankbaarheid is een genadegeschenk wat je dan aan de Heer terug mag geven. Hij geeft eerst zodat je terug kunt geven, opdat gij gevreesd wordt. En als je iets mag proeven van het wonder van genade, wordt dat dan ook niet je uitzien. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. Als je nou iets geproefd hebt van die vaderlijke liefde, dat hij dat weglopende kind riep en terughaalde. Als je hebt geleerd hoe groot die afstand was, zou je dan niet bang zijn om vader op zijn hart te trappen? Door te zondigen, zodat er opnieuw scheiding komt? Weet je nou wat het vrezen van de Heer is? Het leven als een kind. En dat betekent het liefhebben van vader. Het vertrouwd zijn met vader. In vaders nabijheid zijn. Van vader afhankelijk zijn. Dat is de Heere vrezen. En de dichter die zegt het, als u die vergeving zo schenkt, dan zal ik u vrezen. Dan zal u de eer daarvan ontvangen. En als je nu of volgende week zondag iets mag zien van de zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus, wat het hem kost om voor je zonde te boeten. Hoeveel pijn dat deed in zijn lichaam. Hoeveel angst dat in zijn ziel gebracht heeft. Hoe hij daarvoor onder moest gaan in de hel. Zou je dan niet verlangen om zonder zonde verder te leven? Om die last van de middelaar niet nog weer groter te maken, u begrijpt wat ik bedoel. Als je bedenkt dat iedere zonde die je doet zo naald was aan die doornenkroon die in dat hoofd van Jezus prikte, zou je de zonde dan niet haten? Zou je dan niet bij de zonde vandaan gaan vluchten? En dat is ook het geheim, gemeente, want er is maar één ding wat de begeerte naar de zonde wegneemt. Er is maar één ding wat de praktijk van het zondige doorbreekt, en dat is een geloofsgezicht op de lijdende en stervende zaligmaker. Waar Jezus is, daar is de zonde niet. En andersom ook. Als Jezus er niet is, dan heeft de zonde vrij spel. Opdat gij gevreesd wordt, weet u wat dat betekent? Het steeds weer zoeken van de gemeenschap met die gekruisigde en opgestane Christus. De toegang nemen tot die bloedfontein om gereinigd te worden, keer op keer. Om steeds weer opnieuw in zijn wonder vertroosting te zoeken. En dan krijg je geen leven waar het allemaal steeds beter wordt, waar je steeds betere rapporten krijgt. Maar wel dat je keer op keer mag ervaren dat Christus een volkomen zaligmaker is, die mensen nou nooit afwijst, die niet zegt, ben je er nou alweer? Doe je dat nou nog steeds? Lukt het nou weer niet? Maar deze ontvangt de zondaren en hij eet met hen. En komende zondag mag daar een afspiegeling van zijn in de gemeente. Als de tafel staat aangericht, dan mogen de tollenaars en zondaars van Berkenwoude komen. Om daar te proeven en te smaken dat Christus goed is. En dat zijn genade overvloeiend is voor de grootste van de zondaren. En daar mag het liefdesvuur worden aangewakkerd. Daar mag het geloof worden verlevendigd. Daar mag de Christus worden benodigd. Als de heiligmaker van het leven mag ik achter u aankomen. Mijn kruis op mij nemen en volgen. Wat je kruis dan ook is. Of het een boezemzonde is. Waar de Heere de verleiding van in je leven maakt. Of er nu zorgen zijn in het tijdelijk leven. Spot en smaad van mensen. Ach, als ik het nodig heb, mag ik mijn kruis dan op mij nemen. En dragen achter u aan. Het is goed wat u doet. Maar één ding, sta mij niet toe om van achter u weg te dwalen. Dat is het vrezen van de Heer, het volgen van Christus. En dan, als je iets van je leven hebt geproefd van de liefde van de Heilige Geest, die zachte drang die hij van binnen uitoefende om je op de knieën te brengen, die zachte aandrang om je geweten voor het aangezicht van de Heere open te leggen. Als je hebt gemerkt hoe hij smaakverandering gaf, dat de zonde niet meer lekker was, maar bitter werd. Als je hebt gemerkt hoe hij de zwakheden te hulp kwam in de strijd tegen de zonde, maar ook hoe hij wilde werken in je leven wat er helemaal niet was. Die geest die in je woont, zou je dan niet bang worden om die geest tegen te staan? Die geest te bedroeven? Om die zachte fluisterstem tot zwijgen te brengen? Zou je dan nu meer en meer afhankelijk worden van die Heilige Geest? Leid mij, leer mij, twist in mij, breng mij tot Christus. Dat is het vrezen van de Heer, een diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. En als je zo de Heer mag vrezen, dan kun je je naaste ook hebben. Dan kun je je naaste ook hebben. En dan één ding, wat onder ons echt onderbelicht is. Het wandelen in de vrezen des Heren gaat niet samen met conflicten. En als u heel goed weet dat u in onmin leeft met een familielid, met een gemeentelid, als u weet dat er conflicten liggen in het verleden die nooit zijn opgelost, die nooit zijn uitgesproken, als u nooit uw hoogmoedige hoofd heeft gebogen en die ander om vergeving heeft gevraagd, dan moet u niet naar het avondmaal komen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, laat dan je gaven eerst bij het altaar achter. En ga je naar je naaste terug, om je met hem te verzoenen. Want als je de Heer mag vrezen, dan kan je de zonde van je naaste ook verdragen. Je praat ze niet goed. Maar dan zie je zo in die naaste, in zijn ergerlijke woorden, in zijn vreselijke daden, zie je zo je eigen beeld. Kun je niet meer boven staan. Kom je de naaste staan. En misschien valt er dan in deze voorbereidingsweek nog wel een telefoontje te doen. Een afspraak te maken. Een bezoekje af te leggen. Om te zeggen tegen die ander, joh, het is niet goed dat het nu al jaren zo tussen ons is. Het is niet goed dat we elkaar niet aankijken. Het is niet goed dat er ergernis is. Zou je me kunnen vergeven? Zou je kunnen vergeven wat ik verkeerd heb gedaan? Wat is nou tussen de Heer en de ziel zo? Als de Heer je zondaar maakt, dan ga je zien dat de haper bij jezelf ligt. Dan word je zondaar voor God. En als het dan gaat om conflicten, dan geldt het natuurlijk altijd. Waar twee kijven, hebben de twee schuld. Altijd. Altijd. Maar zolang je jezelf handhaaft, heb je last van die ander. En dan moet die ander van alles doen. Maar als de Heer je op je plek brengt, dan krijg je last van jezelf. En van je eigen aandeel. En dan wil je dat goed gaan maken. En dat is de weg. Daar komt de Heer in mee. Maar je kunt niet deelnemen aan de tafel des Heren. Als je niet gezind bent om voortaan. Van plan bent. Om alle haat en nijd af te leggen. En voortaan in liefde en eenigheid met je naaste te leven. Gemeente, zo mochten we horen. Van de drie stukken uit Psalm 130. Mijn ongerechtigheden. Wat een smart. En dat blijft het. Maar bij u. De vergeving. Wat een wonder. En dat wonder wordt steeds dieper. Opdat gij ook in mijn leven gevreesd wordt. Dat u aan uw eer komt. Dan zal de zaligheid ook mijn deel zijn. Zo een gezegende avondmaalsbediening gewenst. Avondmaal houden in de diepte, roepend tot u, o Heere. Amen. Heere, zou u zo uw woord tot zegen willen stellen? Wilt u zelf uw woord maar toepassen? Laat het zijn tot bekering, tot onderwijs, tot vertroosting, tot ontdekking. En trek met de gemeente mee op. Ook in de komende week. En mag het volgende week zo zijn dat u gevreesd wordt in het midden van de gemeente. U wilt ons spreken van boven het verzoendeksel af. En wilt u nabij zijn in deze week en komende zondag. De ziel die tot u zucht en troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Namens de kerkraad deel ik u nog mee dat volgende week zondag om 10:00 en 7:00 dominee Silfout zal voorgaan. In de morgendienst is er bediening van het heilig avondmaal en 's avonds nabetrachting. Op de dankdag zal om 10:00 dominee W. Visser en om 7:30 dominee Silfout voorgaan. Zingen wij nu onze slotzang. Ontvang nu de zegen des Heeren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.